Ik wilde vanmorgen iets zeggen over groei naar volwassenheid. Misschien kunnen we ons nog wel herinneren de tijd dat wij volwassen aan het worden waren. Dat noemen ze wel eens puberen. Of dat je dan eigenlijk je eigen identiteit aan het zoeken bent. En dan zijn er allerlei dingen die gebeuren in je leven. In je thuis, in je gezin, op school, met jezelf. Er gebeuren allerlei dingen. Dat is eigenlijk in het geestelijke leven is dat net zo. En ik wou dat eens proberen duidelijk te maken aan de hand van het boek Jozua. Ik wil de eerste 9 verzen lezen. Dat het volk staat voor het beloofde land, voor de Jordaan, om binnen te trekken. En dan zegt God: het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht van de Heer, dat de Heer tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn knecht Mozes is gestorven. Welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, u en dit hele volk, naar het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal. Elke plaats die uw voet zal betreden zal, die geef ik, uw lieden. Zoals ik tot Mozes heb gezegd. Van de woestijn en de Libanon ginds, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het hele land van de Hittiten, en tot aan de grote zee in het westen, zal uw gebied zijn. Niemand zal voor u stand houden, alle dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes ben geweest, zo zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven dat ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven. Alleen, nog een keer, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar links of naar rechts, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar je gaat. Dit wetboek mag niet uit de mond wijken, maar overpeinzet dag en nacht, op de genauwgezet, handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Heb ik u niet gezegd, voor de derde keer: wees sterk en moedig, sidder niet en word niet verschrikt, want de Heer uw God is met u, overal waar je gaat. Nou, God is daarin ontzettend duidelijk wat zijn belofte betreft aan Jozua en over Jozua heen aan ons. Als je deze geschiedenis leest, dan gaat daar een hele geschiedenis aan vooraf. En dat zou ik de woestijntijd willen noemen. Vindt u het plezierig om in een woestijn te verkeren? Ik denk het niet. Misschien heeft iemand dat van u wel eens gedaan. En dan niet waarschijnlijk zoals het volk. Maar als je eens een keer naar Israël gaat en je maakt een woestijntocht in de Negev, dan heb je daar een hotel en daar een klooster waar je kunt overnachten en dan wordt er voor eten en drinken gezorgd. Maar zij gingen de woestijn in op vertrouwen, met vertrouwen op God. Verder niet. Ze hadden geen andere leidraad en geen andere hulpbronnen dan alleen maar God. En dat is eigenlijk iets wat je ziet in de Bijbel, dat het vaker voorkomt. Je ziet dat met Jezus die de woestijn ingaat, er 40 dagen blijft. Je ziet het met Elia die een tijd in de woestijn doorbrengt. Je ziet het met David die een hele tijd in de woestijn doorbrengt met wat vrienden. gespuis staat er eigenlijk. En Job, die wel dan wel niet in de woestijn heeft doorgebracht, maar wel op de vuilnishoop. Als je de Heer gaat dienen en de Heer gaat volgen, ik zeg niet dat je dan direct de woestijn ingaat, maar er komt een moment dat je wel in een situatie terechtkomt waarin het erop aankomt dat je echt tot geloof komt, omdat er geen andere hulp is, geen andere steun, geen andere wegen waar je hulp uit kunt krijgen, maar dat je alleen op God leert vertrouwen. Zijn er in uw midden wel eens wel mensen die dat echt ook aan de lijve ondervonden hebben, dat je soms, dat er zoveel dingen gebeuren in je leven, dat je misschien je huwelijk kwijtraakt, of dat je werk kwijtraakt, of dat je narigheid krijgt in je gezin, of dat je geen geld meer hebt, of dat je soms, dat het zo moeizaam is geworden. Ik wil niet zeggen dat nu u allemaal zo'n situatie moet ingaan, maar er staat van de Heer dat de Heilige Geest leidde hem in de woestijn. En dat gebeurt met ons ook wel. En Jacobus en Petrus die schrijven daarover. Verheug je daarover als dat gebeurt? Nou, ik vind dat wel een hele tegenstelling. Verheug je als je in de narigheid komt? Nou, denk niet dat, of bent u het wel met me eens, of met de Bijbel? Ja, ik kan moeilijk zeggen, u bent het niet eens met wat in de Bijbel staat. Als u de woestijn ingaat, dan heeft dat een doel. Dat je tot geloof en vertrouwen komt. Ik heb de laatste tijdje geleden bij ons in de gemeente een jonge man die een eigen bedrijf ook had, heeft. En die was altijd zo druk bezig en altijd, hij had een hele goede babbel. En ik geloof in God en het was meer gebaseerd op enthousiasme en op toch wel een zeker weten in zijn hart. Maar het was nog niet doorleefd. En toen kreeg hij zulke narigheid over zich heen. En toen wist hij op een gegeven moment niet meer wat hij wel en niet geloofde. En hij wist niet meer wat er met hem aan de hand was. En hij dacht dat hij gefaald had in zijn huwelijk, in zijn zaak. Hij was het allemaal kwijtgeraakt. En ik heb hem toen uitgelegd, joh, de Heer die leidt je op een weg dat je werkelijk tot geloof komt. Ja, maar ik geloof toch? Ik zeg, nou, je gelooft, maar een dag later doe je weer allerlei andere dingen die niet stroken met wat je eigenlijk gelooft. En langzamerhand is hij tot rust gekomen, maar nog in de situatie dat er niks meer was. En dat hij alles kwijt was. En toen is hij tot geloof gekomen door te zeggen, Heer, ik laat alles los. Ik geef het aan u. Ik vertrouw op u, ik zie niet meer hoe dat moet. En toen kwam er geloof in zijn hart. En toen is zijn fundament de Heer Jezus geworden. In plaats van, ik doe dit even en ik doe dat even en ik maak het wel voor elkaar. En ik praat alles aan elkaar. En toen kwam God in zijn leven. Kijk, wat gebeurt er in de woestijn? In de woestijn, en dat kan ook zijn dat je in je leven niet zoveel van God ervaart, maar dat je het fijn vindt in de gemeente en dat je geloof op jouw manier doet en uitleeft. Want in de woestijn is het eigenlijk zo dat wel elke dag een manna is. Elke dag krijg je brood uit de hemel. Elke dag is God jou aan het voeden. Mozes, die de stem van God verstaat, en de wetten van Mozes kreeg en de tabernakel samen met het volk bouwde, die was er ook. Dus de stem van God was er, de wolkolom was er, de vuurkolom 's nachts was er. Alles werd voorzien. De mensen zelf hoefden niet zoveel te doen. Maar op een gegeven ogenblik dachten ze, ja, is dit het nou? Al die flauwe manna, daar hadden ze het soms wel eens over. Wij verlangen eigenlijk, en dan, dat staat in Numeri, wij verlangen eigenlijk naar vis, zeiden ze. Midden in de woestijn, zeiden ze, geef ons vis, zeiden ze tegen Mozes. Geef ons uien. Heb je dat wel eens gelezen? Geef ons watermeloenen. Geef ons prei. Geef ons knoflook. Ze noemden het hele beetje op. Want dat was lekker. Dat wilden we eigenlijk eten. Terwijl God bedoelde, ik wil jullie tot mijn hart brengen dat jullie je vertrouwen op mij stellen. En niet op allerlei uiterlijke dingen. Dat maakten ze op een gegeven ogenblik ook dat gouden kalf. Uiterlijk, een uiterlijk beeld van, wij willen graag zien en wij willen graag een voorwerp aanbidden. Dat kunnen we zien en daar willen we onze aanbidding aan geven. Een mens van vlees en bloed heeft altijd die neiging. Als het moeilijk gaat, dan denken wij zo gauw mogelijk de narigheid achter de rug en overwinnen. Als we ziek zijn, dan denken we, Heer, ik moet onmiddellijk genezen. Als we het moeilijk hebben, direct overwinnen. En de Heer zegt, ik wil je best die genezing geven. Ik wil je best geven wat nodig is, maar kom eerst aan mijn hart. Kom eerst in bij mij. De Heer zegt ergens, ik heb jullie willen koesteren. Als een kind. Ik heb jullie bij me willen nemen als mijn geliefde kinderen. Dat is zijn bedoeling geweest ook in de woestijn. Dat we ons af zouden keren van de uiterlijke dingen. Die we misschien allemaal nodig hadden. En het is ook fijn om te genieten van alles wat je gegeven wordt. Maar niet in eerste plaats. In eerste plaats gaat het om de Heer. En om de gemeenschap met hem. In de gezinnen is dat ook zo. Als kinderen, als je 6 jaar of 8 jaar of 10 jaar of 12 jaar bent, waar maak je druk om? Je weet haast niet dat je ouders soms het heel moeilijk hebben om alle eindjes aan elkaar te knopen. Om op tijd de huur te betalen of de hypotheek af te lossen. Als kind, en daar hoef je als kind ook niet mee bezig te blijven. Als je thuis komt, dan is er eten. En dan zijn er kleren en is er drinken. En dan kijk je naar de tv en dan doe je spelletjes. En dan, je bent onbezorgd. En dat is ook goed. En dat is met God ook zo. Wij hoeven ons, vooral in onze eerste tijd van ons geloofsleven, geen zorgen te maken. En dat is ook goed dat je dat leert. Hij zorgt voor alle dingen. En dat is ook zo. Maar God wil niet alleen voor ons zorgen, maar hij wil ons brengen tot volwassen gelovigen. Die groeien naar het beeld van zijn zoon. Groeien naar het beeld van Jezus. Adam was geschapen naar het beeld van God. Laten wij ons mensen maken, staat er, naar ons beeld en ons gelijkenis. En dat was de eerste Adam. De tweede Adam is Jezus. En er staat in Romeinen 8. Wij groeien naar zijn beeld. En dat is ons verlangen. En dat wil zeggen dat je afstand doet van het uiterlijke. Van de uiterlijke dingen. Ik wil niet zeggen dat je geen huis mag hebben. Maar het gaat erom dat je hart uitgaat naar God. en de overige dingen worden je gegeven. We laten ons dopen. Ons leven wordt afgelegd. In de dood staat er. Met Christus in de dood, samen met hem en opgewekt tot nieuw leven. En als we de Jordaan nemen waar ze doorheen moeten, dat volk, dan is die Jordaan ook een beeld van dat je leven aflegt. Dat je door de doodsjordaan, staat er wel eens, dat je leven aflegt. En dat je dan komt in een andere positie. Als je een tijd lang in de gemeente bent en je bent gevoed en je bent gesterkt en je hebt heel veel dingen geleerd. Hoeveel preken hebben we al niet gehoord? Nu vanmorgen weer eentje. He? Bijbelstudies, boeken. Dat moet ertoe leiden dat er een moment komt dat het gaat werken in je leven. Dat het uitwerking krijgt en dat je, zoals het Jozua het land binnentrok met het volk, dat de tegenstanders die je leven nog vasthouden of omgeven, ieder krijgt vanuit zijn geboorte en vanuit zijn cultuur van alles en nog wat mee. En het gaat erom dat je groeit naar het beeld van Jezus, die zijn vaderlijk huis losgelaten heeft, zodat wij ook ons vaderlijk huis loslaten en dat wij groeien in hem. En dan kom je tot het moment dat je denkt, ja, wie ben ik? Wie ben ik geworden? Wat doe ik in de gemeente? Welke plek neem ik in? Neem ik een plaats in om allerlei dienstbaarheden te doen? Prima, is ook goed. Maar wie ben ik geestelijk geworden? Je hebt je eigen gaven en talenten. Niet alleen om stof te zuigen. Of te stofzuigen, hoe zeg je dat? Mag, en dat hoort er ook bij, geld geven voor de gemeente. Om de gemeente de kosten te laten betalen. Dat zijn normale dingen. Ook om je buurvrouw en je buurman te helpen. Het zijn eigenlijk ook normale dingen. Maar je hebt je eigen gaven en talenten gekregen. Er staat in Korinthe staat een hele lijst daarvan. En dan kom je tot het punt dat je zegt, wie ben ik geworden in Christus? Wat heb ik? Waar gaat mijn hart naar uit? Wat kan ik doen? Hoe kan ik mezelf dienstbaar maken in Gods koninkrijk? De belofte die we net gelezen hebben, zegt, als je dat land binnengaat, dan zegt de Heer, elke stap die ik jou geef, die je doet, die zal ik jou geven. Hou je aan het woord wat geschreven staat. Als je daaraan houdt, nauwkeurig staat er, en niet afwijkt naar links of naar rechts, dan zul je slagen in alles wat je doet. Ik zal er dadelijk nog even iets over zeggen, want het woord lezen en niet afwijken van naar links en naar rechts, als je dat letterlijk opvat, dan moet je de Bijbel doornemen en dan kijken wat er allemaal staat, wat je wel en niet moet doen. Maar het gaat erom in de gemeenschap met God, in de gemeenschap met Jezus, dat die gemeenschap, dat die weer zuiver wordt. Dat het gaat tussen jou en God. En dat van daaruit dat je God leert verstaan en dat je hem ook in je gebedsleven en dat je gebedsleven niet een opsommen is van Heer, wilt u dit, Heer, wilt u dat, en ik heb hier moeite mee, wilt u dat oplossen, en mijn broer en mijn zus en mijn ouders. Nou, er zijn heel veel dingen waarvoor je kunt bidden, dat is ook zo, dat mag ook. Maar meer gaat het er nog om dat je zegt, Heer, wat wilt u mij zeggen? Hier is mijn leven, Wat wilt u mij zeggen wat ik kan doen? Misschien heb je al heel lang een droom die niet uitgewerkt is tot op heden. Misschien heb je geen gelegenheid voor gehad. Misschien heb je geen ruimte voor gegeven. We zijn in Doetinchem, hebben het gehad over een eigen pand. Jullie hebben hier een prachtig pand. Wij huren een school. Er moet elke zaterdag en zondag opgeruimd worden. En een hoop werk en je hebt geen ruimtes door de week. Dan moet je weer naar een andere ruimte. Als er een droom is, dat je zegt, Heer, dit hebt u ons gegeven, dan heb je iets concreets en dan kun je altijd een droom laten, maar je kunt ook zeggen, wat kunnen wij daaraan doen? We kunnen het in ieder geval bekendmaken, we kunnen een fonds openen, we kunnen met de burgerlijke gemeente praten, enzovoort, enzovoort. Want als je een droom hebt van Gods wegen, dan komt er een moment dat het werkelijkheid gaat worden. En dan ga je het land eigenlijk binnen. Wees sterk, hou het woord van God vast. Dan zul je in alles voorspoedig zijn. Dan zal er geen struikelblok te groot zijn. En dan zijn ze overgestoken. En dan gebeuren er, voordat ze Jericho innemen, gebeuren er een paar dingen. Dat staat in hoofdstuk 5. Eerst alle mannen, die moeten besneden worden. En dan moet dat genezen worden. Daarna vieren ze samen het paasfeest, Pascha. En dan houdt het manna op. Er is geen manna meer. Waar moeten ze dan van eten? En dan zegt God, eet van wat het land opbrengt. En wat je maak brood van het graan wat je op het land vindt. En wat je ook aan het verbouwen bent. Dan denk ik, jongen, drie dingen die worden zo duidelijk aangegeven. Eerste besnijdenis. Mozes zegt al in Deuteronomium. Het gaat eigenlijk niet, het is een teken, het gaat om de besnijdenis van het vlees. Dat de voorhuid bij mannen en bij jongens wordt weggenomen. Maar eigenlijk zegt Mozes, ik meen in Deuteronomium 7, het gaat om de besnijdenis des harten. En dat staat ook in Hebreeën. De besnijdenis van het hart. Dat wil zeggen dat er een soort eeltlaag van het hart wordt weggenomen. Een misschien even plat gezegd, een vetlaag. Die verhindert eigenlijk dat je God goed verstaat. We hebben vanmorgen gezegd, Heer, mijn leven is van u. Ik kies vandaag voor u. Moet je zeggen, Heer, ik kies voor u. En ik wil graag dat u mij mogelijkheden geeft om die keuze, om die uit te werken in mijn leven. Dat ik u kan horen, dat ik u kan begrijpen, dat u dingen in mijn hart legt. En dat hoeft allemaal niet direct met concrete woorden te zijn die iedereen in je oor hoort. Maar dat je Gods bedoelingen begrijpt. En dat je ervaart dat God jou leidt en dat hij je een kant op brengt. En het hoeft niet afhankelijk te zijn van mensen. Mensen kunnen er wel bij helpen. Die kunnen wel eens je bijvoorbeeld een raad geven. En dat je in één keer dat er iets gezegd wordt of gedaan wordt. En dat je zo in je hart een duidelijke aanwijzing van God ervaart. En zegt, Heer, mijn hart is open voor u. Ik wil niet meer als een zombie het leven doorlopen en maar elke dag laten rijgen aan de volgende dag en dan weer en dan is de week weer voorbij. Nee, dat je zegt, Heer, ik wil omgang met u hebben en een band met u. Er staat ook in, ik dacht in Filippenzen, dat maak bij de Heer al uw wensen met smeking bekend. En als je dat woord smeking in het Grieks naar boven haalt, dan staat er niet, o Heer, alstublieft, maar dan staat er, dan is er een woord dat zegt een band, een binding. Zeg, hoe kan nou het woord smeking vertaald worden met binding? Daaruit heb ik begrepen dat God wil een relatie met je, een band met je. En in die band kun je smeken. Kun je zeggen, Heer, dit is mijn hart, dit is mijn verlangen. Ik wil van u vragen dat u daarop ingaat. En dat u daar ruimte in geeft. Dat dit kan worden uitgewerkt. Misschien dat je bij een broeder of een zuster in de gemeente, of misschien wel een kind, dat er dingen aan de hand zijn dat een broeder of een zuster of een kind misschien van je familie zo vast zit en zo belaagd wordt door de boze. Dat je zegt, Heer, ik wil niet meer afwachten en niet meer smeken in de zin van, wilt u er wat aan doen? Heer, ik wil van u, omdat ik uw kind ben, omdat ik uw zoon ben, ik wil van u openbaring en duidelijkheid, waar we mee te maken hebben, waar we voor kunnen bidden en waar we misschien bevrijding voor kunnen uitspreken. Ze vieren ook het Pascha. Dat is het eten van ongezuurd brood. Paulus zegt in Korinthe, ons paaslam is geslacht. In alle reinheid en alle zuiverheid eten wij het paasfeest. Dat wil zeggen, ontdaan van allerlei menselijke gedachten en van dingen die perfectionistisch in elkaar gezet moeten worden. Daar kijkt de Heer niet naar. De Heer, die kijkt naar je hart en die wil gemeenschap met jou hebben. En dat Pascha, die zuiverheid in de omgang met God, daar gaat het om. En dan maakt hij zich bekend. En dan komt dat manna wat dan ophoudt. Kijk, in de woestijn werden ze verzorgd, heb ik straks even uitgelegd. In de woestijn, daar had je het altijd, elke dag. Je hoefde maar naar buiten te gaan 's morgens en dan kon je eten. Alles werd verzorgd. En dat is in de tijd van een kind ook. Er wordt alles verzorgd. Maar er komt een moment, en dat is met de kinderen die naar de middelbare school gaan, of die de middelbare school aan het doorlopen zijn, er wordt meer van je gevraagd. Als je aan het puberen bent, dan vindt er een ontwikkeling plaats dat die verzorging van je ouders en het even controleren hoe jij het doet en wat je doet en hoe je je gedraagt, dat gaat veranderen. Op een gegeven moment denk je van, ja, wat doe ik hier thuis? Wat pa en ma zeggen, dat ben ik het helemaal niet mee eens meer. Ze zitten mij altijd op mijn nek om te kijken wat ik allemaal doe. Je bent op zoek naar een eigen identiteit. En dat is in de gemeente ook zo. Op een gegeven ogenblik dan kun je indutten en weer de woestijn ingaan, waar alles verzorgd wordt. Maar je kunt ook zeggen, ik trek het land binnen. Dat manna, weet u waar dat manna te vinden is? Hier. In je eigen binnenste. Ik zal een paar teksten opnoemen. Hoge priesterlijk gebed. God in ons. U in mij, Vader, zegt Jezus. En ik in u. En zij in ons. Een betere relatie en een betere woonplaats kun je niet bedenken. God in ons. We hebben deel aan Christus, Hebreeën 3 vers 14. Wij zijn uit God geboren, 1 Johannes 1. Efeze 1, hoe overweldigend groot is de kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En die kracht woont in ons. Ik heb je macht gegeven, zegt Jezus tegen de discipelen, om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal jullie kunnen schaden. Ik wilde dit meer zeggen, het manna houdt op en je maakt je klaar om werkelijk voor koning Jezus te staan in de gemeente, te dienen in de geestelijke wereld, te overwinnen, iemand brood te geven, iemand voedsel te geven, iemand water te geven. En dan bedoel ik het niet alleen letterlijk water, maar vooral water voor het hart. En dat je zegt, Heer, ik wil u dienen. Ik wil er voor u zijn. Ik wil sterk worden in u. Heer, geeft u mij openbaringen als we onoplosbare problemen tegenkomen. En ik ben ervan overtuigd, en wij hebben zelf, ook in ons eigen gezin, maar ook in de gemeente, hebben wij allerlei voorbeelden. Als je zo gaat opstellen, dan geeft de Heer herstel. Dan geeft de Heer overwinning. Dan geeft de Heer dat waar je voor staat. Hij zegt tegen zijn discipelen bij de storm op het meer, als ze enorm angstig worden en hem wakker maken, dan zegt hij, waar was je geloof, kleingelovigen? Wat wij kunnen doen is zelf gaan staan en de storm bestraffen. En ik denk dat de Heer op ons tegemoet komt. In ons misschien nog kleine geloof. In ons misschien nog niet goed weten hoe. Als je nog groeiende bent, zoals een kind thuis, dan is het prima dat je die groei doormaakt en dat je geniet van alles wat je gegeven wordt. Maar er zijn ook meerdere in ons midden die zelfstandigheid en die volwassenheid nodig hebben. Als dat niet gebeurt, dan zak je weer in elkaar en dan ga je weer 40 jaar de woestijn in. Maar de bedoeling is dat de Heer krachtig wordt in ons. Er staat ergens in Hebreeën, Jezus die is gezeten aan de rechterhand des vaders, heeft zich gezet aan de rechterhand des vaders. En er staat er in deze vertaling, voorts wacht hij af, totdat zijn vijanden zijn gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten. En dan vraag ik me af, wie gaat dat doen? Die vijanden maken tot een voetbank voor zijn voeten. Dat zijn wij. Dat wij in Jezus voetsporen treden en dat wij groeien naar zijn beeld. In Maleachi staat, draai de knop eens om. Geef je leven helemaal aan mij. Jullie onthouden mij, jullie tienden. Geestelijk betekent dat jullie wat mij toekomt, jullie aandacht en jullie gebed. En het hoeft niet de hele dag door, maar misschien dat je kunt op je bed ligt en dat je tijd in gebed doorbrengt. En als je meer en meer je tijd doorbrengt met de Heer, naast alle andere dingen die je prima mag doen overdag, je mag overdag bidden, dan zegt de Heer in Maleachi, geef dat aan mij. Stel mij maar op de proef. Want als je dat doet, zal ik dan niet de sluizen van de hemel openzetten en alles geven wat je nodig hebt. Dan hoeven we niet meer te zeggen, o Heer, wilt u dat, wilt u dat, wilt u zus, wilt u zo. Maar dan zeg je, Heer, ik ontvang het van u omdat mijn geloof erop gericht is. En omdat ik bij u mijn belofte voorhoud. En dat je ook tegen de tegenstanders van God zegt, de Heer heeft mij beloofd, daar ga ik op staan. En wat er nu gebeurt is niet uit God en dat wil ik afwijzen in mijn leven. Nog één tekst uit Openbaringen 2 vers 28. Wie overwint, hem geef ik macht, zoals de Vader die mij heeft gegeven. Dus God woont in ons. Niet alleen maar als een wetenschap, maar ik geef hem macht zoals de Vader mij heeft gegeven. Ik wens u veel, hoe moet ik dat zeggen? Ik wens u veel goede overwegingen en een zuivere omgang met God om te verstaan hoe Hij in uw leven wil handelen. De Heer zij met u. Amen. Heer, we bidden voor elkaar dat u ons naar ons toe komt. Heer, om ons bij de hand te nemen, zodat wij de positie die u ons heeft gegeven in de hemel, Heer, dat wij die ook innemen. Heer, u hebt tenslotte alle boze machten overwonnen aan het kruis. Heer, u hebt de dood overwonnen. En wij willen in die autoriteit staan, Heer. Niet om maar wat te roepen. En niet om iets alleen maar met woorden te zeggen. Heer, maar met geloof. En met vertrouwen in ons hart. Dat u ons die macht heeft gegeven om op slangen en schorpioenen te treden. En dat wij overwinnen over de hele legermacht van de vijand. Heer, wij zegenen elkaar daarin. Bidden u, Heer, dat we elkaar bemoedigen daarin. En dat we ook niet bang worden daarvoor. Heer, maar dat wij, zoals u tegen Jozua zegt, wees niet verschrikt. Want als je doet wat in de omgang met mij aan jou wordt gegeven, als je dat doet, zul je bereiken waar je hart naar uitgaat. Dank u, Heer, dat u zulke beloften niet zomaar geeft, maar dat u een waarmaker van uw woord bent. Dat uw belofte nakomt. Zo zegen we elkaar in uw naam. Amen.